NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Welkom bij Radiodoc. Ik spreek rechtstreeks tot u. Op dit moment. Althans, aangenomen dat u naar de radio luistert en niet naar onze podcast. Nou ja, hoe dan ook, ik zou bij het besef dat er nu duizenden en duizenden mensen naar mij zitten te luisteren zenuwachtig kunnen worden. Maar waarom zou ik zenuwachtig zijn? Ik presenteer al jaren live radio-uitzendingen. Maar toch, ervaring en eventueel vakmanschap blijken weinig of niets te maken hebben met bevangen worden door podiumvrees. Nou, zometeen rond 9:30 kunt u luisteren naar wat plankenkoorts zoal aanricht bij acteurs en actrices van naam. En waar komen die hinderlijke zenuwen vandaan? Daarover straks meer. Maar nu eerst dit. Wij van Radiodoc hebben een bijzondere leestip voor de zomervakantie. Een uitgave die er zonder de jaren werk die vertaler Sjaak Commandeur erin heeft gestoken er niet zou zijn geweest. Lezing van de grootste eerste Nederlandse vertaling blijkt een grandioze ervaring. En dat signaleerde Jan Donkers in mei van dit jaar in NRC Handelsblad. En veel recenter voegde Hans Bouwman zich in de Volkskrant bij de jubelkreten. In zijn woorden, de Nederlandse vertaling is een ware tour de force. We laten vanavond enkele lezers aan het woord over dat boek. Onder wie Anton de Goede, die de nu volgende reportage maakte, waarvoor die ook Matthijs Deen vroeg enkele fragmenten uit het boek voor te lezen. Welk boek? Luister maar.
Alleen gelaten achter de luiken waar hij sliep. In een kamer waar het dikke zonlicht zich afdrukte in streep op de vloer, voelde hij zich door pijloze eenzaamheid en treurnis bekropen. Hij zag zijn leven voor zich in het mistroostige verschiet van een bospad en begreep dat droefheid zijn voorland was. Gekooid in dat kleine hersenpannetje, gevangen in dat kloppende o zo geheime hart, moest zijn leven zich altijd door corridors van eenzaamheid bewegen, teloor.
Het rijke taalgebruik van Thomas Wolfe in Daalneder Engel. Het boek van meer dan 500 bladzijden dat een plaats verdient in de vakantiekoffer. Thomas Wolfe. En dus niet de dit jaar overleden held in het witte pak Tom Wolfe. Thomas Wolfe stierf al in 1938. Zo'n 10 jaar eerder had hij de Amerikaanse klassieker geschreven waar we het hier over hebben, Look Homeward Angel. Over hoofdpersoon Eugene Gant en zijn familie. Uit Asheville, in het zuiden van de Verenigde Staten, aan het begin van de 20e eeuw. Het boek verscheen 90 jaar geleden. Wie ga ik spreken over deze vergeten klassieker? Natuurlijk de vertaler van het boek, Sjaak Commandeur.
Dit is een parel aan de kroon van het Fonds van Oorschot.
En dan een fan van de taal in het boek, Emily Muizers.
Mooie woorden, maar het is geen ontroering. Het is echt gewoon een soort woordgeluk.
En criticus Dirk-Jan Arendsman, ook liefhebber, maar dat niet alleen.
Het is bloemrijk, het is gedurfd, het is zijn eigen genie uitroepend. En dat heeft iets heel erg aantrekkelijks, maar ook iets heel erg puberaals.
En zegt u pardon, maar nog nooit van gehoord van dat boek, u bent de enige niet. Sterker nog, de vertaler, die zich eerder bezighield met het werk van Sol Bellow, van Doctorow en Raymond Carver, kende, voordat uitgever van Oorschot hem enkele jaren geleden vroeg Look Homeward Angel te vertalen, het boek niet. Hij kende zelfs niemand die het ooit gelezen had. De naam Thomas Wolfe was hem wel al bekend.
Ik heb zoals gezegd ooit Raymond Carver vertaald.
Sjaak Commandeur, gezeten achter zijn bureau in zijn woning in Amsterdam-Zuid.
Carver die heeft een hele redactiegeschiedenis met zijn vriend Gordon Lish. Die heeft zijn tweede bundel grondig onder handen genomen. En uit de literatuurgeschiedenis in Amerika was eigenlijk maar één voorbeeld bekend waarin dat ook zo gegaan was. En dat was het geval van Thomas Wolfe en Maxwell Perkins. Perkins, dat was een legendarische redacteur. Die werkte bij Scribner's. En die had Thomas Wolfe, nou, daar gingen de gekste verhalen over. Die teksten van Thomas Wolfe, die kwamen met karrevrachten binnen. En Perkins die zat daar dan in te knippen en te schuiven. Net zolang tot het een meesterwerk werd. En daar werd dus die relatie van Carver en Lish mee vergeleken. Dus zodoende kende ik de naam Thomas Wolfe.
Hij wordt gezien, als je stukken over hem leest, als een van de grote namen uit de Amerikaanse literatuur. En tegelijkertijd is hij onbekend.
Ja, Amerikanen hebben wel van hem gehoord. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dit boek ook echt gelezen had.
Totdat dus uitgeverij Van Oorschot enkele jaren geleden Sjaak Commandeur benaderde voor de vertaling van het omvangrijke boek Look Homeward Angel over de opgroeiende Eugene. Hoe zou je het boek verder willen omschrijven?
Het is in de eerste plaats een autobiografie. Het valt in drie delen uiteen. Het eerste gaat over een kind en het gezin waarin hij opgroeit. Het tweede gaat over een middelbare scholier en de stad waarin hij opgroeit. Het derde gaat over een student en het land waarin hij opgroeit. Dat was de opzet die Wolf had met dit boek. En verder kun je er nog een aantal etiketten meer op plakken. Je kunt het een bildungsroman noemen. Dat is het zeker. Je kunt het ook nog een kunstlerroman noemen. Coming-of-age novel hoor je veel in het Nederlands. Ontwikkelingsroman. Dat is het allemaal wel. Ja. En het is ook een zekere zin een kroniek, zo noemt hij het zelf.
Wat is een kunstlersroman?
Dat beschrijft de wordingsgang van iemand die uiteindelijk kunstenaar wordt. Dan moet je denken aan The Portrait of the Artist as a Young Man van Joyce.
De naam Joyce is meer gevallen. Ja. Alsof Joyce ook misschien wel een inspiratiebron is geweest voor deze wonderlijke figuur Thomas Wolfe.
Dat is moeilijk te zeggen, want we weten eigenlijk niet of Wolfe Joyce kende. Hij kende hem in elk geval van reputatie en van naam en van doorbladeren. Maar of hij Ulysses ooit gelezen heeft, dat weet de geschiedenis niet.
Hij wordt dan misschien naar voren gehaald omdat dit ook een boek is waar heel veel in geassocieerd wordt, waar tot in details beschreven wordt wat hij meemaakt.
Nou, er is over Joyce gesproken. Er is een hoofdstuk waarin hij wel degelijk een soort imitatie, al dan niet bewust, van Joyce geeft als hij een nanacht en een ochtend beschrijft in Asheville, dat heet in het boek Altamont, maar dat is het Asheville in North Carolina. En dat begint met de oudste broer van de hoofdpersoon die wakker wordt en het eindigt aan het begin van de ochtend als Eugene, de hoofdpersoon, zelf wakker wordt en beschrijft in detail en verspringend steeds van perspectief wat er gebeurt in die vroege ochtend. Dat lijkt ontleend aan Joyce, ja.
Ja, je zegt dus, het zijn drie fases uit een opgroeiende man die kunstenaar wil worden. Je ziet hem volwassen worden. En de sfeer is, de mens is een eenzaam schepsel.
Ja, ja. Mensen zijn eenzamen voor elkaar. Ja. De mensen zijn niet kenbaar voor elkaar.
Ja, en dat wordt als er één tekst beroemd is geworden uit het boek, is dat de tekst die op bladzijde 10 van jouw vertaling staat.
Ja.
En jij noemt dat steeds een
invocatie. Ja, het aanroepen van de geest. Kijk, je hebt Nijhoff die opent A-water met wees hier aanwezig, allereerste geest die over wateren van aanvang zweeft. En bij Nijhoff is dat dan waarschijnlijk de bekende geest, de heilige geest. Bij Wolf moet je eerder denken aan de geest van degene die gestorven zijn.
Wie van ons heeft zijn vader in het hart kunnen zien? Wie van ons is niet voorgoed in kluisters gekerkerd gebleven? Wie van ons is niet voorgoed een vreemdeling? En alleen? Ah, woestenij van verlies. In de labyrinthische hitte Teloor. Tussen lichtende sterren op deze oververmoeide lichtloze sintel Teloor. Vanuit een woordloos herinneren zoeken we de grote vergeten taal, de verloren eindweg naar de hemel. Een steen, een blad, een ongevonden deur. Waar? Wanneer? Ach, geest, Teloor en door de wind beweend, kom weer terug.
En dat eindigt dan met: o geest, teloor en door de wind beweend, kom weer terug. Degene die gestorven zijn, roept hij daarin op?
Ja, nou, dit tekstje geeft niet zijn geheimen allemaal prijs, hoor. Maar er zijn in het gezin Gant, hè, want het de gezin Wolf heet in het boek het gezin Gant, is er een tweeling. En die jongens die overlijden allebei. De ene is nog een kind als die overlijdt. De tweede, Ben, die is een twintiger. En die komt in 1920, overlijdt hij aan de Spaanse griep. En drie of vier hoofdstukken nadat hij overleden is, komt Eugene, de geest van zijn broer, tegen op het marktplein van Altamont. Tenminste, ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, hij komt iemand tegen die zijn broer is. Het zou de geest van zijn broer kunnen zijn. Het zou ook een droombeeld of een chimera kunnen zijn die zelf uit zijn hoofd tevoorschijn haalt. Dat is niet duidelijk. Maar dat zou de geest kunnen zijn die terug moet komen.
Ja, want het is geen religieus boek.
Nee. De Wolves waren oppervlakkig presbyterianistisch. Maar Wolf is zeker niet religieus.
Het is heerlijk om het begin van het boek te lezen als je ziet uit welk nest hij komt. Deze jongen die opgroeit, die een vader heeft die aan de drank is, aan de whisky is, die een moeder heeft, Eliza, die ondernemend is en geen genoegen neemt met het huwelijk dat ze leidt, en die op een gegeven moment een drastische stap onderneemt. Waar kiest zij voor?
Ja. Nou, Asheville was in die tijd, dus het begin van de vorige eeuw, was het Davos van Amerika. Het was hoog gelegen, dus in de bergen. En de TBC-leiders, die verder geen soelaas hadden voor hun lijden, die konden daar genieten van de berglucht. Dus er lagen daar sanatoria rond die stad. En er waren veel pensions. Want Asheville was ook in trek bij mensen die de hitte van de zomer ontvluchten. Hè? Want omdat het hoog lag, was het daar dan nog relatief koel. En Eliza die zag kans om zo'n pension te kopen. En die vestigde zich dus in het pension. En nam daarbij de jonge Thomas mee.
Waardoor het gezin waar deze Eugene uit voortkomt, dus eigenlijk scheurde.
Ja, vader bleef in de ouderlijke woning. En Eliza inderdaad ging in het pension werken en wonen. En Thomas ging mee.
Aldus het autobiografische verhaal van de familie Wolf door de zoon Thomas onder woorden gebracht. En hoe? Wat opvalt is het rijke taalgebruik. Literatuurliefhebber Emily Muizers wordt erdoor betoverd.
Wat ik heel erg heb gemerkt bij het lezen, en dan vooral bij sommige zinnen of sommige woordjes, dat mijn hart gewoon een sprongetje van geluk maakt. Bij woorden als slodderig of sukkeldrafje. Ja, dat is gewoon, die woorden die lees je eigenlijk nooit meer. En ja, daar word ik heel blij van.
Ja, het zijn woorden waarvan ik ook dacht, bestaan ze echt? Je hebt de neiging om ze op te zoeken. En als je het dan opzoekt, dan zijn het echt oud-Hollandse woorden die betekenis hebben.
Ja, want zoals slodderig, dan dacht ik dat ik dat woord had bedacht. Die had ik nog nooit gelezen. En opeens lees je dat dan en dat is dan zo leuk.
Slodderig. En wat is slodderig?
Ja, volgens mij een soort mengeling van slordig en een slodderige verschijning. Dus dat is wel iets slordigs. Maar het heeft iets meer betekenis dan alleen maar slordig. Een soort smoezelig. Ja, misschien zit er ook wel smoezelig erbij. Het is een soort samenraapsel van een aantal dingen, volgens mij.
Heel barok en bloemrijk taalgebruik.
Ja, wat wel echt, je moet echt heel erg de moeite doen om het tot je te nemen. Dus dat merk ik zelf ook. Het is echt hard werken, maar je wordt wel echt beloond als je het doet.
Een andere lezer die ik opzoek is literair criticus Dirk-Jan Arendsman, die er inmiddels een kritiek over schreef in het Parool.
Ik vind het voor een bepaalde manier vind ik het fantastisch. Het is toch een beetje het ultieme, mag het een onzin meer zijn, boek. Het is bloemrijk, het is gedurfd, het is zijn eigen genie uitroepend. En dat heeft iets heel erg aantrekkelijks, maar ook iets heel erg puberaals op een bepaalde manier. Ik bedoel, het is ook delen van het boek zijn prachtig en poëtisch en lyrisch en mooi. Maar hij wilde zo bloemrijk en mooi en poëtisch schrijven dat het ook af en toe iets ontzettend kitscherigs kan krijgen. Dus ik word voortdurend heen en weer gestemd ongeveer per pagina tussen grote bewondering en diepe ergernis en irritatie. Het is een monumentaal boek. Het is ook een monumentale vertaling trouwens. In de manier waarop het de stijl hoog houdt. Ook trouwens in hoe het toegelicht wordt. Ik bedoel, de notenapparaat, en dat zeg ik niet gauw van een roman, maar het notenapparaat is fantastisch. Dus wat dat betreft, 90 jaar is veel te lang om het onvertaald te hebben gelaten eigenlijk.
Toen het uitkwam in 1929 was het boek een hit. Maar in de omgeving van Wolf werd het na publicatie ook verketterd.
Nou ja, wat zich daarover laat zeggen, zie je eigenlijk al in de inleiding bij de roman, waarin Wolf heel omstandig zegt dat hij niet kon ontkennen dat het een autobiografisch boek is, maar dat het allemaal uit liefde en hooggestemde idealen gedaan is. Daar dachten sommige van de inwoners van zijn dorp ongetwijfeld anders over. Gewoon omdat ze voor een deel ook als domme, geschreeuwende hillbillies werden neergezet. En hij met name zo de geniale eenling was, omdat de rest van het dorp uit zulke onbenullen bestond. En dan met name trouwens de inwoners van het pensioen dat zijn moeder daar dreef. Dat ook inderdaad, het heette geloof ik in het echt, heette het Julius Boarding House. Maar dat is ook daadwerkelijk een plek geweest waar die heel getrouw, maar niet heel vleiend, de bewoners van beschreef. En die waren uiteraard zielend dat ze zich zo herkenbaar teruglazen ook.
En nu geldt dit boek als een boek voor schrijvers. Van Philip Roth, van Bellow, van Jack Kerouac. Mm-hmm. Schrijvers die dit boek altijd als een soort cultboek met zich meedroegen. Begrijp jij nu dat boek die rol vervulde?
Nou, wat ik me heel goed kan voorstellen, zeker bij iemand als Jack Kerouac, is dat het zijn. Op een bepaalde manier is Thomas Wolfe misschien wel de Amerikaanse schrijver die het hoogst mikt in stilistisch opzicht, in het navolgen van mensen als Joyce en Proust tot op zekere hoogte. Iemand die heel erg durft in stijl, in opzet, in associatief schrijven. En als dat een ideaal voor je is, wat zeker voor Kerouac denk ik het geval geweest is, dan is dit natuurlijk het boek waar je op mikt bijna. Van Roth heeft het me altijd een beetje verbaasd, omdat ik niets van zijn manier van schrijven bij Roth terugzie eigenlijk. En het is ook wel zo dat Roth later wel gezegd heeft dat Thomas Wolfe een van de schrijvers was die hem als puber, wat denk ik van veel schrijvers geldt, enorm geïnspireerd heeft. Maar dat hij later dacht dat hij misschien ook een beetje doordreef, zo hier en daar. En dat is volgens mij wel typerend voor Wolf in Amerika. Het is voor een deel ook heel erg een adolescentenschrijver. Gewoon omdat juist dat stoermoedrangachtige heel erg bij tieners en pubers aanspreekt. Net als dat gevoel trouwens dat je onbegrepen bent en het genie van je directe omgeving. Dat is wel een soort puberemotie, zal ik maar zeggen.
Aldus Dirk-Jan Arendsman, die het boek kortom fascinerend vindt, maar hier en daar vindt hij het ook, om zijn recensie in het Parool te citeren, veelvuldig resulteren in regelrechte bombast en kitscherige krullendraaierij. En hij geeft dan het volgende, inderdaad krasse voorbeeld. Ik citeer: twee dampende zilte parels welden op uit de kristallijne diepte van haar zuivere ogen en vielen met een hete spat op zijn gebronsde hand. Ik heb het met vertaler Jacques Commandeur over Arendsmans kritiek.
Nou, er zitten een aantal pastiches in het boek. Eugene ontwikkelt zich als kind tot een lezer. En er zitten dus ook pastiches in op jongensboeken. Dat de held op het punt staat om door de Indianen te worden doodgemarteld. En dan hoor je in de verte de horensignalen van de 7e cavalerie. En dan loopt het alsnog goed af. En hij kan dat in de stijl van zo'n jongensboek kan hij dat prachtig beschrijven. En dan is Eugene een keer met zijn vader naar de bioscoop geweest. En dan lopen ze terug en dan fantaseert Eugene dat hij de held is die het arme dansmeisje dat wordt belaagd door de schurk van de film uit handen van die schurk redt. En dan is het meisje hem heel dankbaar. Oer-clichématige scène. En dat zet Wolf dus op papier in een oer-clichématige bewoordingen. En ja, uitgerekend uit die passage wordt dan een zin die druipt van boeketachtigheid geciteerd als een voorbeeld van Wolff's barokke stijl. Of, maar dus een zin uit een pastiche wordt gebracht als van nou, dit is de schrijfstijl van Thomas Wolff. Als dit een geoefende lezer als een recensent al niet opvalt, hè, dan vrees ik het ergste bij gewone lezers.
Oei. Hier wordt de criticus Dirk-Jan Arendsman door de vertaler op de vingers getikt.
Daar heeft hij voor een deel het punt. Punt is dat bij Wolff, omdat hij zo bloemrijk schrijft, soms het onderscheid tussen pastiche en zijn eigen serieuze schrijverschap best moeilijk te maken is, hoor. En ik neem onmiddellijk aan dat dit pastiche is. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat Wolff eigenlijk in het hele boek nauwelijks aan satire doet. Het is iemand die hij zit heel erg tussen zijn personages in en heeft juist niet dat van bovenaf belachelijk maken. Dus ja, is het een pastiche in de zin dat hij deze manier van schrijven belachelijk maakt, of zit het dicht genoeg tegen zijn eigen schrijfstijl aan om het wel aan te kunnen halen als voorbeeld? Daar kun je over twisten, dat is absoluut waar.
Voelt toch een beetje alsof de vertaler hier de beste lezer van Wolff is. Geen wonder misschien ook. Hij bestudeerde de tekst als een monnik zo'n 2 jaar lang. Emily Muizers heeft nog een paar sterke voorbeelden van Wolff's rijke taalgebruik.
Hier had ik: maar in de loop van die winter, waarin de dood belegerd door de grage, geneeskrachtige blijheid van kinderen, die absolute godheidjes van het nu, zich langzaam uit hun hart terugtrok, keerde iets hoopvols bij haar terug. Vooral die absolute godheidjes van het nu. Dat vind ik echt zo mooi. Ik weet dan niet of het dan de vertaler is die dat zo mooi heeft vertaald, of dat het, hoe het dan ook in het origineel staat, daar heb ik geen idee van. En dan was er nog iets. Oh ja, over de wintermaanden. Toen de trage van verdriet trekkerige maanden duidelijker wegvielen, herontwaakte bij Elisa de formidabele en gevolgzwangere bezits- en vrijheidsdrang en begon de aloude onderhuidse strijd tussen hun karakters van vooraf aan. En dan vooral van verdriet trekkerige maanden. Dat vond ik echt heel mooi.
Van verdriet trekkerige maanden.
Ja, dat is toch prachtig? Ja, dan moet ik echt aan november en december en januari denken. Maar ik vind het verhaal totaal ondergeschikt aan de leeservaring. Omdat het... de taal die maakt het zo bijzonder wat mij betreft.
Het is na 90 jaar voor het eerst in het Nederlands, waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen, het voegt iets toe aan de Nederlandse taal. Zeker door die verdiensten van Sjaak Commandeur.
Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. En ik ben ook heel erg benieuwd naar het origineel eigenlijk. Nu ik er met jou ook over heb gehad, dat Sjaak zo'n grote rol heeft gespeeld natuurlijk in het vinden van die mooie woorden. Ik ben echt onder de indruk van hem, van zijn werk, ja.
Hoe was het om het boek te vertalen? Ik kom woorden tegen die ik niet ken, waar ik een woordenboek heb.
Ja. Heerlijk. Ja. Nee, kijk, daarom is zo'n historische tekst dankbaar werk voor een vertaler. Als je een moderne Amerikaanse tekst vertaalt, dan trekken redacteuren al heel snel een vies gezicht als ze proza zien dat enigszins naar het verleden riekt. Dat hebben ze niet graag. Dat is ouderwets en dat kan dus niet. In zo'n boek wordt dat wel geaccepteerd. Want dit is een historische tekst. Een boek uit 1929. Daar kun je rustig aankomen met woorden als schabouwelijk en zo. Dat is nog regionaal ook. Dus, maar
wat is schabouwelijk?
Abominabel, verschrikkelijk, afschuwelijk. Ja. Ja, dat is dus de tekst die de vader van Eugene heeft over het pension van zijn vrouw. De schabouwelijke boerenschuur.
En er is een woord dat door het hele boek steeds terugkomt. Ja. Bijna als een soort, mantra, inderdaad. En dat is natuurlijk het woord lost. Ja. Oh, lost. Ja. We hoorden het ook net in dat allereerste tekstje al, maar duikt steeds op. Ja. Ja, dat moest vertaald worden. Ja. Lost.
Ja. Ja, op zich, het kan nu ook niet zoveel betekenen. Je kunt lost opvatten als een volgend deelwoord. Dan krijg je verloren gegaan, o teloor gegaan. En dat is dan ook de volledige mededeling. En je kunt het opvatten als een gesubstantiveerd deelwoord. Dan wordt het o verlorenen, o teloor geganen, voor zover dat een woord is. Maar het verliest gaandeweg het boek zijn betekenis. Het wordt meer een rituele aanroep. Het staat ook steeds een uitroepteken achter. O lost.
Ja, en heb je getwijfeld of dit de goede vertaling was? Of had je hem opeens?
Nee. Nou, gelukkig, we hebben in Nederland een paar goede dichters... zoals Roland Holst en Bloem. Die de combinatie teloor... Wij kennen het alleen nog maar in een teloor gaan als één woord. Maar te en loor waren ooit twee woorden... en vormden samen een bijvoeglijke bepaling. En zij gebruiken dat ook nog zo. Dus ik heb Olost vertaald met teloor, uitroepteken.
Is daar commentaar al op gekomen? Wordt dat dan bediscussieerd in kritieken? Zijn er mensen die daarop reageren?
Nee, hier is geen commentaar op gekomen. Nee, kijk, als je commentaar geeft... Ja, dan is bijna de noodzaak, zeker vanuit een uitgeverij... dwingend om met een alternatief te komen. Dat is lastig.
Er zit ook heel veel humor in het boek.
Zeker. Maar dat is nou zoiets wat je als vertaler niet ziet. Ik merk het nu, mijn vrouw is het nu aan het lezen... en die schiet af en toe in de lach. En dan ben ik heel verbaasd en dan vraag ik waar lach je om. En dan leest ze het voor en dan denk ik, ja, dat is inderdaad wel komisch. Ja. Maar dat meet je dus pas achteraf.
Maar als het een kern heeft, dan is het natuurlijk toch... het beschrijven van de weemoed. Het gevoel van dat je alleen bent als menselijk schepsel. Ja. En toch?
Jawel. Maar het is geen... Kijk, Eugene is geen gedesillusioneerde held. Het is geen... Hij is betrekkelijk welgemoed. Het eindigt ook op een positieve toon. Hij gaat zijn toekomst tegemoet. Dus bij alle ontbering, bij alle verlies... Nee, het blijft wel een... Hij kijkt vooruit. Hij heeft geen vooruitziende blik, maar hij kijkt vooruit. Niet per se terug.
De eindredacteur Anton de Goede in gesprek met Sjaak Commandeur, Emily Muizers en Dirk-Jan Arendsman over het boek Daal, Neder, Engel, een uitgave van Van Oorschot in Amsterdam. De fragmenten werden gelezen door Matthijs Deen. Het voorafgaande werd trouwens ontleend aan de podcast Lees Deze, die de VPRO in samenwerking met het Letterenfonds maakt over, per aflevering, een vergeten klassieker. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website vpro.nl/leesdeze. Met de dubbel E steeds. Dus vpro.nl/leesdeze. De prachtige technische vormgeving van deze documentaire werd verzorgd door Berry Kamer.
Radiodoc met Code Kloet.
Ja, we blijven in de wereld van de cultuur. Een andere VPRO-podcast heet Podiumbeesten. En die wordt gemaakt door Inge Terschuren van Nooit Meer Slapen. Het nachtprogramma waar deze podcast al eerder te horen was. We presenteren vanavond in Radiodoc de eerste aflevering. De titel: Podiumangst.
De podiumlichten gaan aan. Een zaal vol met publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep. Bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen, iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen. In de podcastserie Podiumbeesten zoom ik in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? In dit eerste deel praat ik met acteurs over die knikkende knieën, zwetende holtes en angst voor blackouts die je hebt voordat je op moet. Over podiumangst dus. Met actrice Aniek Vijver.
Oh, jij gaat vallen. Je valt zo meteen. Kijk uit dat je niet valt, je valt vast.
Regisseur en acteur Gerard-Jan Reinders.
Heel lang heb ik alleen maar toneel gespeeld. met Bertha Blokkers.
Actrice Karin Krutsen.
De duivel die je toespreekt. Je kunt het niet, je haalt het niet. Het is niks wat je doet.
En psychiater Esther van Venema.
Je moet een beetje in een opgefokte staat zijn om iets te doen op een podium. Alleen als dat te ver doorschiet, dan heb je niet meer de voordelen ervan, maar dan ga je vooral de nadelen daarvan ervaren.
Ik ga eerst eens kijken hoe het gesteld is met die podiumangst, zo vlak voor een voorstelling. Karin Krutsen speelt in de voorstelling Wijn, over een wijnavondje dat uit de hand loopt. Vlak voordat de acteurs het podium opgaan, mag ik meekijken in de coulissen. Ik ontmoet Porgy Fransen en Evert van der Meulen.
Ik moet eigenlijk wel zo naar het toneel, want we moeten gaan, geluid gaan inhangen om de soundcheck te doen.
Het is nog een half uurtje of zo, denk ik.
Ja, maar over een kwartier gaat de zalen lopen en dan moet iedereen altijd gesoundcheckt hebben.
Hoe beleef je altijd die laatste minuten voor zo'n voorstelling? Zit er nog enige spanning of ben je helemaal relaxed?
Ik vind dat jammer, want ik ben altijd met andere leuke dingen bezig in de kleedkamer. En dan moet ik om 7:15 op. Het is niet anders. Even kijken, zijn we er hier?
Ja. Toneel rechts. Oh ja, dit zijn de coulissen.
Nee, wacht, dat is altijd wel een heel klein beetje spanning of zo, maar dat mag geen naam hebben. Ja, ik sta hier klaar om ingangen te worden. Ja. Ja, ik ben hier, zeg ik toch? Oh, andere kant. Lieve vrienden, mag ik even jullie aandacht nu ik nog kan speechen? Want ik zie al heel wat lege flesjes om me heen staan. Nu ik nog niet met dubbele tong en dubbele agenda spreek.
Grappig, want net voordat jij kwam hadden we in de artiestfoyer hadden we het over nerveusiteit. Daar had jij namelijk vragen over gesteld. Dus vroeg ik aan Karin, ja, heb jij dat dan, die nerveusiteit? Ik heb daar zelf op een gekke manier eigenlijk nauwelijks last van. En toen zei ze, ja, het hangt natuurlijk vanaf wat je draagt in een stuk.
Maar heb je normaal gesproken als groep acteurs, heb je het er nooit over? Of mensen nerveus zijn of er veel spanning op zit?
Nee, eigenlijk niet zo. Het is best interessant eigenlijk. Ik kan wel iets vertellen over of ik heb mijn eigen nerveusiteit verhaal. Daar heb ik een heel goed beeld van, want dat... Op een gegeven moment kwam ik natuurlijk in het toneel, een beetje per ongeluk. En toen was een van de moeilijkste momenten was dat ik dus mijn monoloog liet zien. Die ik deed om aangenomen te worden op toneelschool. Toen ging ik eten bij vrienden. Ik zei, ja, ik ga nog een monoloog doen, want ik wil even kijken wat jullie van vinden. En toen was ik te eten en ik werd steeds zenuwachtig. Ik dacht, voor mijn vrienden ga ik opeens een monoloog doen. Ik ben nog nooit zo nerveus geweest bij dat etentje.
Oh ja? Hoe kan dat dan?
Nou ja, omdat daar was voor mij echt de kanteling van waarheid en iets doen alsof, was nergens zo groot als dat. Want mijn vrienden praat ik gewoon mee en opeens moest ik dus in dat spel. Dus ik dacht, oh, vergeet het maar. Nee, je gaat nog wat doen, een beetje oorlog. En toen moest ik. Nou, voor mij was dat bijvoorbeeld een ervaring nog wel meer, maar dat was de allereerste keer dat ik dus iets overwon in podiumangst. Ja, ben ik?
Dames en heren, welkom bij Wijn. Wij zouden u willen vragen uw telefoon uit te zetten. Dank u wel.
Psychiater Esther van Venema is oprichter van de Muziekpoli in Leiden, waar ze artiesten helpt die last hebben van podiumangst. De acteurs die er weinig over praten, dat verbaast haar niet. Het onderwerp is nog vaak een taboe.
Het taboe op psychische klachten is in Nederland sowieso nog belachelijk groot, vind ik. En zeker in de wereld van de podiumkunstenaars is er een heel groot taboe, dus ook op podiumangst. Ik denk dat het gewoon een mentale blessure is, net als je stembanden of je elleboog of je knieën geblesseerd kan raken. Alleen ten onrechte wordt het vaak toch gekoppeld aan hoe goed je bent. Daar heeft het werkelijk niets mee te maken, want de groten der aarde die lijden eronder. Maar ook wordt het gezien als een teken van zwakte. Dus als dat taboe wat naar beneden kan, dan zou ik daar wel heel blij mee zijn.
Aniek Pfeiffer is regelmatig te zien in het tv-programma De Vloer Op. En ze speelt nu, na 13 jaar trouwe dienst, haar afscheidsvoorstelling bij het Nationale Theater. Ze herkent het wel dat er onder collega's weinig wordt gepraat over podiumangst.
Ja, zo een beetje zenuwachtig. Je merkt het dan, iedereen, dat er een soort spanning hangt. Nee, maar meer dan benoemen van die spanning eventjes snel en dan weer verder gaan. Nog even een tekst doen. oh, wat ik nog wilde zeggen. Moeten dat en dat en zus en zo. En goed, oké. Okay. Veel plezier, ja. Zo, dat. Nee, we zitten niet allemaal met kort gebeten nagels, zwetend elkaar op te jutten. Dat niet, nee.
Karien Krutse speelde koningin Beatrix in de gelijknamige tv-serie. En afgelopen najaar stond ze op de planken als eurocommissaris Nelly Kroes.
Ja, mevrouw Kroes, zag ik u nee schudden toen hij in beeld verscheen?
Nu toert ze dus langs de theaters met de voorstelling Wijn. Bij haar begon de angst om op het podium te staan als puber, toen ze zich heel erg bewust werd van zichzelf.
Ik kon goed zingen, mensen vonden dat ik een mooie stem had. En dan zong ik een liedje voor de klas en dan merkte ik dat ik daar volle aandacht voor kreeg. En dat mensen dat mooi vonden. En dat ik dat op een of andere manier prettig vond. Toen had ik ook totaal nog geen angst om dat te doen. En eerst na de middelbare school durfde ik het eigenlijk niet. Want tegen die tijd kwam wel weer de angst opzetten. Wat met veel dingen gebeurt, denk ik, in de puberteit. Dat je opeens een soort obstakel voor jezelf ziet. Omdat je denkt, ja, maar als ik dat doe, moet ik het ook wel heel goed doen. En kan ik dat wel en durf ik dat wel en... Dus toen ben ik eerst psychologie gaan studeren om na een half jaar te concluderen dat ik dat echt niet moest doen en dat ik toch echt naar de toneelschool wilde.
En toen jij als 23-jarige jonge vrouw van de toneelschool afkwam, was je dan toegerust om het echte toneelleven in te gaan?
Nee, dat denk ik niet. Want dan kom je dus in de echte wereld, toen kwam ik in Amsterdam terecht. En toen ging het eigenlijk al vrij snel niet goed met mij persoonlijk. Door een aantal dingen uit mijn jeugd, maar daar gaat het nu niet over. Maar ook door de lat die ik voor mezelf op een bepaalde hoogte legde, ook wat het spelen betrof. En toen dacht ik, ja, nu moet ik de praktijk in, dus nu moet ik van mezelf van alles doen. Ik moet en goed zijn, maar ik moet ook op iedereen af durven stappen en zeggen, ik ben Karien en ik kan dit en dit. En dan kwam ik in de smoes aan, wat het theatercafé was. En dan zag ik al die mensen en dacht ik, oh, dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet naar casting directors stappen. En ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. Dus toen mijn hele wereldbeeld kelderde eigenlijk op dat moment. Toen werd ik heel erg ziek. Toen noemden we het overspannen. Nu noem je het, ik was gewoon depressief. Ik ben echt 4 jaar lang behoorlijk ziek geweest. En in die periode, vlak na school, zat ik bij het Publiekstheater, wat nu Toneelgroep Amsterdam is. En daar ging het eigenlijk helemaal niet goed met me. Daar was ik bleef dat wel doen, want ik wilde eigenlijk ophouden daar. Ik voelde me zo slecht. En mijn huisarts, die heel goed was, daar ging ik mee praten toen, wekelijks. Die zei, als je nu ophoudt, dan voelt dat voor jou als falen. Dan heb je meteen, na je opleiding, heb je iets opgegeven. Je redt het zoals je het nu doet. Je voelt je doodongelukkig, maar je weet de periode duurt zo lang en jij gaat het redden. Want hij zei, de kracht waarmee je nu ongelukkig bent, wat ik zie, is dezelfde kracht die jou er ook weer uit gaat halen. En die opmerking heeft ontzettend veel voor mij betekend. En hij heeft wel gelijk gehad. Niet dat het meteen over was, maar ik heb het wel doorstaan en dat was heel belangrijk voor me.
Voor Aniek Vijver is het allerspannendst live improviseren. Zoals ze dat doet in het televisieprogramma De Vloer Op.
Ik schaam me zo.
Waarom? De gordijnen zijn dicht.
Ik schaam me zo verschrikkelijk. Ik schaam me zo. Ik kan er niks aan doen.
Daar ben ik, dat was ik 2 weken voor zenuwachtig voor, terwijl je niks kon voorbereiden. En de dag zelf heb ik niks gegeten. Toen was ik echt, dat was echt niet gezond. Terwijl... Ja, misschien omdat je niet weet wat je moet verwachten. En denkt, oh, ik klap dicht, ik heb het nog nooit gedaan.
Je hebt wel eens een liedje gezongen van Daniel Lohuus.
Oh, dat vond ik ook verschrikkelijk eng. Verschrikkelijk eng. Dat is waar, die was ik vergeten. Oh, dat vond ik ook heel erg eng, ja. Ja. Ik heb het toch ook gedaan, omdat je niet af wil gaan. Denk, ja.
Maar dit was wel een heel passende tekst. Hoe heet het nummer ook alweer?
Angst is maar voor even.
Spied is voor altijd. Wees maar niet benauwd. Je ziet al wel hoe het gaat. Angst is maar voor even. En En speed is voor
altijd. Het is ook zo presteren on the spot. Weet je wel, dat je denkt, nu moet het, nu is het. Want iedereen zit en jij gaat het nu doen, bam. Terwijl je niks hebt voorbereid. Dan denk ik, ja, jij gaat het nu doen. Misschien komt er wel niks. En dan gaan mensen zeggen, ja, wat is het nou? Waar blijft het? En dat je dan niets kan, dat je dan niks kan. Dat zou ik zo'n demasqué vinden of zo. Zo'n afgang. Dus dat is het, denk ik. Dat je onvoorbereid op het moment zelf moet presteren, ja. Ik vond ook dat je daarin niet mocht afgaan of zo. Ben ik toch ook een beetje een streber. Ik denk, ja, dat moet ik ook kunnen.
Zwarte nacht, zwier en jeuk, en verlichting is er niet. Ik ben doodsbenauwd voor alles, want gevoel besteed.
Gerard-Jan Reinders is regisseur en acteur. Zijn cv is langer dan deze podcast. Hij was jarenlang artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam. De laatste 18 jaar is hij freelance regisseur. Hij kent de spanning voor een voorstelling, dus als regisseur en als acteur.
Ik ben altijd voor iedere première zenuwachtig, maar lang niet zo erg als wanneer ik zelf moet spelen. Dat is een hel. Dus ik heb heel lang alleen maar toneel gespeeld. De eerste misschien 10, 15 voorstellingen steeds met beta-blokkers. Dus gewoon pillen. Die zijn ooit uitgevonden voor muzici. Violisten die zich niet kunnen permitteren om te trillen. Want dan spelen ze meteen vals. Maar dat helpt ook voor acteurs. En er zijn veel acteurs die in ieder geval voor zo'n première of de eerste paar voorstellingen beta-blokkers slikken.
Gerard-Jan Reinders praat wel over zijn plankenkoorts. Hij vindt het belangrijk om het bespreekbaar te maken. En hij merkt dat collega's zich dan ook blootgeven.
Steeds meer. Het was natuurlijk een taboe. Maar ik ben er zelf over begonnen. En andere mensen die durven dan zeggen, dat doe ik ook. En dan wissel je uit, hoe lang doe je dat? Ik neem een half of ik neem een hele dag of zo. Of zoals je het over antidepressiva hebt, denk ik.
Wordt het gezien als een zwakte?
Nou, misschien, maar waarom? Het is gewoon onzin. Het hoort er wat mij betreft bij. En als je er geen last van hebt, dat is hartstikke mooi meegenomen. Maar als je er wel last van hebt, dan is dat alleen maar sneu. En onhandig. En dan moet je dat gaan praten met collega's of met desnoods therapeuten. Van, hoe ga je ermee om en hoe kom je er vanaf?
Dat soort gesprekken voert psychiater Esther van Venema dagelijks. Podiumangst komt meer voor dan je misschien zou denken, zegt zij.
De cijfers zijn lastig te geven over podiumangst, omdat het onderzoek qua methodologie niet heel sterk is. Die cijfers die lopen enorm uiteen, van 15% tot 70%. Ik denk als je als vuistregel neemt dat 1 op de 3 er toch fluctuerend, dus afhankelijk van de fase in het leven en in de carrière, 1 op de 3 er toch behoorlijk last van kan hebben.
Wat is het eigenlijk, podiumangst?
Podiumangst is een mentale blessure die elke podiumkunstenaar kan treffen. En in de loop van de 10 jaar dat ik hier nu de muziekpoli heb in Leiden aan het ziekenhuis, muziekpoli in het LUMC in Leiden, ben ik er steeds meer achter gekomen dat het eigenlijk een symptoom is vaak van een onderliggend psychiatrisch probleem. En dan kan je denken aan podiumangst als symptoom van een depressie. En dan is het natuurlijk buitengewoon angstaanjagend om op een podium te moeten staan. En een andere categorie zijn natuurlijk de angststoornissen. Mensen die al angstig zijn sinds hun jeugd. Die bijvoorbeeld op de middelbare school het heel eng vonden om een spreekbeurt te houden. En dan kan je natuurlijk afvragen van waarom gaan die mensen dan op een podium staan? Hadden ze dan iets anders kunnen doen? En dat staat er los van, want het willen optreden, het willen laten zien en communiceren door middel van optreden op een podium, dat is iets wat los staat van de eventuele blessure die wij podiumangst noemen. En daarnaast is er ook nog de categorie die ik wat ingewikkelder vind. En dat zijn mensen die zo ongelooflijk opgevoed zijn met de nadruk op presteren. Dat ze toch vaak hele narcistische persoonlijkheidstrekken hebben ontwikkeld. Waardoor ze ontzettend kwetsbaar worden voor falen, voor krenking.
Maar wat is het dan, die podiumangst? Wat voel je als je daar staat?
Trillen. letterlijk. Niet stil. Nauwelijks op mijn benen kunnen blijven staan. En ik heb ooit eens een stuk gespeeld, ook in de Schouwburg. Beeldbeschrijving van Heiner Müller, waarin ik een uur ongeveer moest staan voor een enorm grote schilderij. En dan mensen op de eerste rij, die zien dan dat je dat mijn benen wiebelen, trillen. Het rare is, dat is wel in de loop der tijd gekomen. In het begin, dus toen ik ging spelen, toen ik nog op de regieopleiding zat, was er niks aan de hand. Ik ging gewoon op, ik deed alles. Maar heel langzaam, denk ik dat je meer bewust bent van wat de gevaren zijn en wat er allemaal mis kan gaan, het is net zoiets als met hoogtevrees, dat wordt ook steeds erger. En dat is met plankenkoorts ook. Hoewel de laatste twee keer dat ik gespeeld heb, heb ik het zonder pillen gedaan. En dat lukte.
Was dat een overwinning?
Ja, dat is best wel belangrijk. Dus iedere keer als je eraan begint, denk je, ik hoop dat ik er doorheen kom.
Annick Pfeiffer voelt de meeste spanning vlak voor een première.
Ik verheug me niet het meest op de première. Ik vind het altijd een beetje gespannen. Ja, daarvoor is gewoon toch wel kortademig, pijn in je buik. Veel naar de wc moeten. Koud, ik heb het altijd heel koud. Heel veel gapen, dat soort dingen. Gewoon echt allemaal vluchtmechanismes die zich in werking zetten. Droog mond. Dat soort dingen. En heel onhandige dingen als je wilt toneel spelen, zeg maar. Dan moet je ontspannen zijn en open. Maar meestal, inderdaad, als je dan helemaal op bent, dan heb dat wel weg. En dan heb ik ook wel zin. Ik heb wel vaak zin om te gaan spelen. En de kunst is wel om dan zonder derde oog te spelen. Dat lukt niet altijd. Wel steeds beter, trouwens.
Want je bent je dan constant heel erg bewust van jezelf.
Ja, eigenlijk wel. En ik probeer ook altijd, ik ga altijd mezelf zo, dat stemmetje in mijn hoofd, dat zegt, je weet je tekst niet meer. Alsof het daarom gaat alleen maar. Weet je? Oh, jij gaat vallen, je valt zo meteen. Kijk uit dat je niet valt, je valt vast. Nou ja, zo dat.
Gebeurt dat wel eens?
Het is nog niet gebeurd, nee.
Karin Krutsen merkt dat het publiek ineens haar vijand kan worden. Iets wat totaal onverwacht kan gebeuren.
Je kunt het publiek soms op een dag, en dat wil helemaal niet zeggen dat dat altijd tijdens een première moet zijn. Dat kan ook ergens in Delfzijl zijn of zo. Dat het publiek een monster wordt. Je kijkt in dat gat en dan kun je opeens het gevoel krijgen, dat heeft meestal met hoe je jezelf voelt te maken op dat moment, dat je denkt, ze haten me, ze vinden me gruwelijk. Wat doe ik ook? Wat sta ik hier te doen? En dan heb je dus allemaal gedachten die niets te maken hebben met wat je staat te spelen. Ik kan niks, ik ben niet goed, mensen haten me. Een soort destructieve kracht is dat dan. En ik ga falen, ik ga het niet redden. De duivel die je toespreekt. Je kunt het niet, je haalt het niet. Het is niks wat je doet. Heel negatief dan. En het rare is dat meestal als zoiets gebeurt, die tekst gewoon doorgaat en je gewoon blijft spelen. Maar ondertussen denk je, er gaat eigenlijk iets gruwelijks gebeuren. Dat is een soort doodsangst. Terwijl je weet, als je rationeel bent, ik ga niet dood van toneel spelen. Ik bedoel, ook al vindt iedereen je gruwelijk, je valt niet dood neer. Maar toch voelt het alsof er een geweer op je gericht is. En alsof je alsof je iets moet. Want anders verlies je het.
Als het zoveel spanning kan opleveren, dat toneelspelen, dan vraag je je toch af, waarom doe je het jezelf aan? Voor Annick Pfeiffer geldt dat ze als kind al wist dat het mooiste beroep ter wereld is.
Nou, op een podium willen staan, dat wilde ik al heel vroeg. Echt als kleuter, denk ik al. Dat ik hoopte dat ik... We hadden dan gedichten op school en dan hoopte ik dat mijn juf de volgende dag zou zeggen, Annick, jij mag vandaag het gedicht over januari voordragen. Ja, dus ik droomde echt al als kleuter in mijn bed over een podium. Ja, eigenlijk wel heel vroeg. Ik zie het nu ook bij mijn jongste zoon wel, die heeft dat ook zo. Dingen willen vertellen.
Het gevoel dat je krijgt als je op een podium staat, live in een zaal vol mensen, Dat is magisch voor Karin Krutsen.
Het is natuurlijk een heel ijdel beroep ook. Je gaat op een podium staan en je denkt, ik ben het waard dat er naar mij gekeken wordt. Dat is een heel... Blijkbaar, jullie moeten naar mij kijken, hè, als ik het even zwart-wit zeg. Dus je vindt dat je iets kunt ook. En je voelt dat je iets kunt. Tenminste, ik voel dat ik daar iets kan. En dat ik, het is ook een machtig gevoel. Dus het geeft me iets. Het geeft me toch een voldoening of erkenning. Of... Dus de ervaring van live in zo'n zaal iets doen. En daar iets voor brengen voor mensen. Dat is toch ook wel, vind ik toch ook iets heel moois. Het is ook te hanteren nu. Ik weet ook niet dat als het altijd zo gebleven was als 15 jaar geleden, dat ik dan, of ik dat dan zou blijven doen, dat weet ik niet. Ik ben wel blij dat ik iets relaxter onder ben geworden.
Dat gevoel van macht dat je krijgt op het podium, dat herkent Gerard-Jan Reinders wel.
Je moet een zaal stil zien te krijgen, of je moet een zaal aan het lachen zien te krijgen, of je moet een zaal aan het huilen zien te krijgen. En als dat lukt, als die zaal doet wat jij wil, dat is heel bevredigend. Daarvoor doe je het eigenlijk. Dat heeft denk ik al heel primitief te maken met macht. Zo simpel en zo kinderachtig misschien. Dan komt ook het moment dat die plankenkoord weg is. Dan, zie je wel, ik heb ze in mijn macht. Ik kan ze kneden en ze doen wat ik wil. En, dan zijn ook die zenuwen weg. Als dat gebeurt, dat is natuurlijk nog leuker.
De eerste aflevering van Podiumbeesten was dat, getiteld Podiumangst. Gemaakt door Inge Terschuren, een van de gewaardeerde collega's van het programma Nooit Meer Slapen. En bent u nieuwsgierig naar de andere afleveringen? Ga dan naar deze website vpro.nl/podiumbeesten. En wilt u reageren op deze radiodoc? Dat kan via ons e-mailadres redactie@npodoc.nl. Volgende week in Radio Doc, wat te doen als je je kind niet in het gareel krijgt. Als je ontdekt dat je eigenlijk geen gezag meer hebt over je zoon of dochter. En als je merkt dat je alleen nog maar rust vindt als je kind eventjes weg is. Een documentaire over ouders die een ongewone training volgen, waarbij ze leren om straffen en schreeuwen achterwege te laten en in plaats daarvan politieke drukmiddelen in te zetten tegen hun eigen kroost. Dat is volgende week in Radio Doc. Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze website npodoc.nl/radiodoc. Dus npodoc.nl/radiodoc. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast. En dat kan trouwens ook via iTunes. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Tom van het Hek. En met mijn zenuwen geheel onder bedwang wens ik u een fijne avond verder.